Even een kort geschiedenislesje. Zit er nog? Ja, er zit net genoeg water in. Mooi. Ik heb een beetje een baardje gekregen. Mochten jullie daar over nadenken hoe dat zit. Maar ik moet even kijken of dat staat of niet. Dus. Over een paar weken weten we meer. Ja, hè? Ja, ik was vorige week jarig. Ik denk, ik ben nou op de helft. Ik moet een ander look hebben voor de tweede helft. Ga ik weer denken, hoe oud is hij dan? Ja, dat weet je niet. Korte geschiedenisles. Van de week is er ook weer een soort feestje. Ik zei dat laatst bij iemand van, nou, we vieren binnenkort dat 500 jaar reformatie. Nou, moeten we dat dan wel vieren, zei die mevrouw. Van zoveel moois heeft dat nou ook weer niet gebracht. En dat is ook zo. En ik zal het geschiedenislesje kort houden. Wij zijn natuurlijk een evangelisch-charismatische gemeente. Maar het is wel goed dat we beseffen dat we, zoals we hier ook vandaag zitten, zoals wij waardevol leven gemeente zijn, wij rusten wel weer op de schouders van generaties die ons zijn voorgegaan. Van christenen. Wij zijn niet ineens als gemeente plotseling 30 jaar geleden ontstaan als iets compleet nieuws wat God nog nooit eerder gedaan heeft. Maar God was gewoon aan het werk, grond aan het voorbereiden. Een deel daarvan is dus dat 500 jaar geleden een man, Martin Luther, op een gegeven moment het op zijn heupen kreeg en 95 stellingen had uitgeschreven die hij, het verhaal gaat, ik weet niet, wie leest de EO-visie? Oké, nou, het verhaal gaat, maar het verhaal klopt dus ook weer niet, dus nou, bij deze dan weer, heb ik dat ook gelijk opgebiecht, dat die stellingen op 31 oktober 1517 heeft gespijkerd op de deur van de kerk van Wittenberg. Nou was dat meer een prikbord, dus dan moet je ook helemaal niet zo denken van, ik denk zo'n dikke, sta je er op zondagochtend vroeg, hou even wat dingen op een kerkdeur te timmeren. Dan moet je hier op onze glazen deuren niet proberen, want dan gaat het natuurlijk goed mis. Maar het is wel zo dat daar in die tijd, dat de reformatie is ontstaan, Martin Luther, Johannes Calvin, Johannes Hus in Hongarije, er waren heel veel mensen, er was een grote beweging, wat als het ware, wat ook een beetje uit de renaissance opkwam. Dus het is puur geschiedenis. En waarom vertel ik dat? Want ze zeggen wel, er is een spreuk die zegt, wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd om het te herhalen. Als je de geschiedenis niet kent, dan ga je het gewoon overnieuw doen. Want dan heb je er nog niet met elkaar van geleerd. En zo kunnen we dus ook leren van het verleden. En het hart erachter is dat men opnieuw tot de ontdekking wil komen. Eigenlijk wat we vanmorgen in dat lied hebben gezongen in dit laatste lied. Spreek Heer opnieuw in mijn leven en spreek opnieuw in mijn hart. Alles was zo dichtgetimmerd. Er waren zulke stevige, dikke, vette verhalen in de theologie, in de kerk, in de politiek, in de cultuur. Alles was dichtgetimmerd. Alles zat vast. Er zat geen beweging in. Wat je was, dat was je en dat bleef je de rest van je leven. En als je arm was, dan trok je per definitie aan de kortste eind. En als je rijk was of als je adel was, dan had je altijd de meeste kansen en je had altijd gelijk. En als je dan ook nog geestelijke was, dus een bisschop of een aartsbisschop, laat staan de paus, dan had je en de geestelijke macht en de wereldlijke macht bij elkaar gebracht. En dan was je dus onaantastbaar voor welke vorm van recht in deze wereld dan ook. En het is in die tijd ook dat er mensen, ook toen was er al een beweging van volwassen doop, de baptisten die waren toen ook al aan het ontstaan. En dat het allemaal kon verder gaan, die gedachten over, alleen al dat Martin Luther dus de Bijbel in het omgangstaal vertaalde, terwijl het in die tijd alleen maar Latijns was. Ik bedoel, kan je eens nagaan dat ik hier Latijns zou spreken? Dat zou wat zijn. Ik kan het niet, ik heb het wel geleerd, maar ik heb het weer verleerd. Ik was met te veel andere dingen bezig. Het enige wat ik weet, heb ik hierop geschreven, want bepaalde dingen blijven je dan bij. En dat is reformata semper reformandum. Nou, dat kunnen jullie ook wel zeggen. Reformata semper reformandum. En dat betekent, de dingen van de reformatie moeten steeds gereformeerd blijven worden. We zijn niet klaar als we zeggen van dit is nu het verhaal voor vandaag. En dat is ook in je eigen leven. Vandaar dat we ook zo'n lied zingen van Heer, spreek in mijn leven, spreek in mijn hart. Vandaag, Heden zo gij zijn stem hoort, staat er in de brief aan de Hebreeën. Vandaag, als je zijn stem hoort, luister en geef daar antwoord op. Want we zijn onderweg, we zijn aan het groeien. En de reformatie had een enorme invloed op het persoonlijk geloof. Je was niet meer afhankelijk van de kerk of de paus of de bisschop of de priester. Maar je kon zelf die Bijbel gaan lezen en ontdekken wie God was in je leven. En het was de ontdekking dat de kerk, dat zijn wij met elkaar. Dat zien niet een paar mensen die in Rome wonen en die wat een delegatie hier en daar hebben uitgezonden. De kerk, dat zijn de mensen die zich aan Jezus hebben toevertrouwd. Dat zijn de mensen die zeggen, hier ben ik Heer, spreek in mijn leven. Dat is de kerk van Jezus Christus. Dat vorm je dus met elkaar. En dat zijn thema's eigenlijk die je vandaag nog steeds kunt doortrekken. Hoe sterk zijn we niet geneigd om bepaalde rollen, verantwoordelijkheden, taken aan bepaalde mensen toe te kennen, te delegeren zou je kunnen zeggen, omhoog te delegeren en dan op een of andere manier denken dat zij dan heiliger zijn. Of ze nou een dominee zijn of een voorganger of een oudste. Zij hebben wat meer, zij zijn wat meer, ze leven dichter bij God, ze staan dichter bij God. Ja, dat kan ik niet. Sommige mensen zeggen, ik heb er niet voor geleerd. Ja, maar je kan er niet voor leren. Je gaat niet naar een school om te leren hoe je een volgeling van Jezus bent. Dat zijn keuzes die in je eigen leven maakt, in je eigen hart. En daar zijn we allemaal volkomen gelijk in. Iedereen is afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest. Iedereen moet net zo hard zingen, zo'n lied, spreek in mijn leven, Heer. Hier is mijn hart. Waar ik vanmorgen naar wil kijken met jullie is eigenlijk maar één woord. Of misschien zou je kunnen zeggen, het is een woordgroep. En dat is het woord rechtvaardig. Het woord rechtvaardig. En dat is een heel groot vierkant blok beton woord. Daar zit weinig, nou, daar steek je niet gauw een verjaardagskaarsje in om vervolgens een liedje bij te zingen. Rechtvaardig en gerechtigheid, alleen al de manier waarop je het uitspreekt, nog niet eens op zijn Duits, want die kunnen er helemaal wat van. Gerechtigkeit, weet je wel, daar word je helemaal bang van. Rechtvaardigheid en gerechtigheid, dat zijn zulke belangrijke. Dat is, daar, eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar rust de wereld op. Wij hebben het veel over genade. We zijn gefundeerd in genade. Ik heb het 2 weken geleden al wat daarover verteld. En Trace vorige week natuurlijk met de uitleg over de visie, dat we gefundeerd zijn in genade. Maar die genade, als je dan probeert, voor wat betekent dat dan? Geef het nou eens een gezicht. Teken het nou eens uit. Wat betekent het nou in de praktijk? En om dat te gaan uitleggen, dan heb je dus het woord rechtvaardig nodig. Dan heb je het woord gerechtigheid nodig om uit te leggen wat genade is. En daar kom ik zo meteen wel even op terug. Wat het lastig maakt, als we het over rechtvaardigheid hebben en over gerechtigheid, wat het lastig maakt, is dat het hele beladen woorden zijn. En beladen wil zeggen dat er, op het moment dat je het woord zegt, dan komen er allerlei beelden en geluiden en ervaringen en gevoelens komen mee. Dus het woord rechtvaardig, dat wil ik zeggen, dat klinkt al groot, vierkant. Gerechtigheid, dan moet je denken aan mensen die op de barricades gaan en staan te schreeuwen en roepen om op te komen voor in situaties voor onrecht. Je denkt aan een rechtbank waar mensen in zwarte gewaden proberen met hele ingewikkelde verhalen te vertellen hoe dingen wel of niet moeten. En dan zijn er ook nog mensen die het onrecht vertegenwoordigen en proberen op slinkse wijze onder de wet uit te komen. Rechtvaardigheid en gerechtigheid, wat het lastig maakt om dat zomaar even uit te leggen, is dat er heel veel in meeklinkt. En dat was in de tijd van de reformatie niet anders. Je ziet ook dat het woord gerechtigheid en heel veel, er zijn hele dikke boeken over geschreven. Ik heb een paar dingen van de week zitten lezen. Ik heb wat boeken van de plank gepakt. Wat schrijft Paulus erover volgens professor Ridderbos en zo, weet je wel. Ik dacht echt, Wow, ik moet een ander boek lezen. Daar word je niet echt vrolijk van. En het lastige is dat het heel vaak inderdaad wordt afgeleid van een rechtbank. Gerechtigheid of rechtvaardigheid is dan, het is zoals Stephen Covey dat dan zegt. Hij zegt, het is eigenlijk, het gaat uit van een denken dat er een tekort is. Er is maar zoveel gerechtigheid in deze wereld. En als jij zo'n groot stukje hebt gekregen, dat betekent dat er maar een klein stukje voor jou overblijft. Het is niet eerlijk verdeeld. Dus dan moeten wij met elkaar als mensen proberen dat uit te vogelen. Hoe kunnen we dat beter doen? En dan ga je allemaal regels opstellen om te zorgen dat gerechtigheid tot stand komt. Dat gerechtigheid gewaarborgd wordt. En dan krijg je hele dikke wetboeken. En hele ingewikkelde procedures. En dan denk je erover na en denk, moet dat nou? Maar goed, ik had beloofd om het eenvoudig te houden. Gelukkig kan dat ook. Ik wil met jullie lezen Genesis 15, vers 1 tot 6. Ik heb het wel eens vaker aangehaald. Deze woorden die zijn ontzettend belangrijk. Die komen in het Nieuwe Testament terug. En zijn eigenlijk een fundament voor het geloof en voor genade. Genesis 15, vers 1 tot 6. En voor je beeldvorming, Genesis 12... is het eerste moment dat God in het leven van Abraham spreekt. En hij roept hem uit Ur der Chaldeeën of uit Haran en zegt van kom, ga naar een land dat ik je wijzen zal. Dus je moet je land verlaten, je moet je vaders huis verlaten. Het hele bekende verhaal van de roeping van Abraham. En ik breng je naar het land en ik zal van jou een groot volk maken en ik zal je zegenen. En iedereen die jou zegent, zal ik zegenen en wie jou vervloekt, die hebben mij ook tegen zich. En een aantal keren dan komt God terug bij Abraham en vernieuwt zijn belofte. En zo ook hier in Genesis 15. En dit is het moment dat Abraham opnieuw zijn plekje, een altaar heeft opgericht. En ja, open staat voor een ontmoeting met God. Misschien heeft hij ook wel gezongen net die ochtend van spreek in mijn hart, Heer. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal jou als een schild beschermen en je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. Dat was, laten we zeggen, zijn CEO, degene die zijn hele huis runde. Dus Abraham heeft nog helemaal geen kind van zichzelf. En het grappige is dat hier nog niet eens gesproken wordt over een zoon. Maar God zegt alleen maar, ik zal je beschermen en je loon zal vorstelijk zijn. Hij hoeft alleen maar niet bang te zijn. En dus Abraham zegt, hoe gaat dat? Ik ga kinderloos sterven. U hebt mij immers, vers 3, geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem, nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij jezelf zult verwekken. En daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. En Abraham vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Of zoals in de oudere vertaling staat, hij rekende hem toe als gerechtigheid. Dus wat hier gebeurt, is God belooft iets aan Abraham. Zeg, ik ga van jou een groot volk maken en ik ga je beschermen en ik zal je belonen. Ik ga heel goed voor je zorgen. Abraham zegt, maar wat voor zin heeft het dat je zoveel aandacht en dat je zoveel aan mij geeft? Want ik heb niemand aan wie ik het over kan dragen. Dat gaat allemaal naar een van mijn dienaren. Dus waarom zou je nou mij zoveel willen geven? En God zegt, nee, maar ik ga jou een nageslacht geven. Ik ga je een kind geven. Een eigen zoon. En door die zoon, door dat nageslacht van jou, zal ik mijn beloften uitwerken. Dus ik ben nog lang niet uitgepraat met jou. Ik ben nog lang niet uitgewerkt met jou, Abraham. We gaan nog hele avonturen samen tegemoet. En Abraham vertrouwde op de Heer. Hij geloofde. Vertrouwen en geloven is hetzelfde woord. Hij vertrouwde op de Heer. Hij geloofde dat wat God zei waar was. Dus oké, Heer, als u het zegt, dan is het zo. Amen. Hij zei amen. Tegen God. Dus als u zegt dat er een zoon komt en u zegt dat u mij zegent en u zegt dat u mij groot maakt, dan zeg ik amen. Ik zie er helemaal niks van. Ik snap het helemaal niet, maar ik zeg er wel amen op. Ik vertrouw erop. Ik geloof het. Ik vertrouw op u. En dat geloof en dat vertrouwen werd hem toegerekend als rechtvaardigheid. Nou, dat is eigenlijk wel heel apart dus. God belooft iets en op het moment dat je daar ja op zegt, dat je er amen op zegt, dat je dat omarmt zoals Abraham doet, dan ineens komt rechtvaardigheid in je leven, gerechtigheid. Dan ben je dus op dat moment, Abraham is op dat moment een rechtvaardig mens voor God. Hij is rechtvaardig. En waarom? Omdat hij geloofde. En dat is een later, en we lezen straks nog weer een stukje uit de Romeinen, waarin de apostel Paulus dat dit ook weer aanhaalt. Waarom dit zo belangrijk is, is dat op dit moment heeft God dus nog helemaal geen wet gegeven. En dit is Genesis 15, we zijn nu bij Abraham. En dan moet je nog Isaac en Jacob, de 12 zonen, en dan gaan ze nog naar Egypte. En daar zijn ze 470 jaar. En als ze terugkomen uit Egypte onder leiding van Mozes in de woestijn in Exodus 20, daar pas begint God het verbond te bezegelen met onder andere de 10 geboden. Zoals ik een paar weken geleden al uitlegde, niet de wet, maar de onderwijzingen. Je zou kunnen zeggen verbondsbepalingen. God gaat een verbond aan met mensen. Hij zegt, ik kies jou Abraham, ik roep jou Abraham, ik beloof jou Abraham, ik ga met jou aan de slag Abraham, ik ga jou groot maken, ga je zegenen. En dat zijn mijn bepalingen. Dat ga ik doen. En hoe dat eruit gaat zien, hoe dat in jouw leven gaat uitwerken, dat leg ik later wel uit. En dan komen dus de 10 geboden, et cetera. God belooft trouw te zijn aan Abraham. En daarin is God dus, en er wordt steeds op, ik heb geprobeerd om te zeggen van nou, welke tekst spreekt daar nou over? En ik kwam zo op 20, 30 teksten. En Abraham geloofde God en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dus Gods trouw en Gods rechtvaardigheid ging dus als het ware over van hemzelf naar Abraham, doordat Abraham in hem geloofde. Eigenlijk nog daarvoor, het is niet eens alleen maar van zijn geloof afhankelijk, want het ging nog daarvoor af in dat God Abraham riep. En als je nu gaat kijken in het Oude Testament, en vooral de psalmen en de profeten, die spreken er heel veel over. Jesaja staat er vol van, dat wanneer je tot God roept, op dat moment komt zijn rechtvaardigheid in jouw leven. De mensen die rechtvaardig zijn in het Oude Testament, dat zijn bij uitstek de mensen die dus onder onrecht lijden en zeggen maar, Heere God, ik vertrouw op u. Natuurlijk, er is ook dat stukje van Psalm 15 is ook zo'n hele mooie van wie mag wonen op Gods heilige berg? Ja, dat is degene die rechtvaardig is, die rein van handen is, die zijn gedachten zuiver houdt, die leent aan degene die minder hebben, die recht doet aan zijn naaste, die vrede bewaart, die geen onrecht spreekt, echt niet roddelt en noem maar op. Dus er zijn dingen waarvan je kunt afmeten die iemand gedraagt zich als een rechtvaardige. Dan gaat het over het gedrag van iemand. Maar het zijn van een rechtvaardige heeft te maken met je relatie met God. Heeft niet te maken, en dit is heel belangrijk, het rechtvaardig zijn heeft niet te maken met wat je doet, maar met op wie je vertrouwt. Rechtvaardig zijn, gerechtigheid heeft niet te maken met wat je doet, maar op wie je vertrouwt. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dan ga ik met jullie naar Romeinen 3. Want daar komt de aanleiding van dit stukje. Gaat Paulus erop verder. Het zijn nog grote woorden. Ik ga het zo meteen wat dichterbij brengen hoor. Voordat we het gaan afronden. Romeinen 3. Komt er wel. Hebben jullie hem al? Even kijken, wat had ik? Vers 21. Ik ben er bijna. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. Paulus is hier zijn verhaal aan opbouwen, hoe het zit met die gerechtigheid, Gods gerechtigheid. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dit is zo bijzonder wat hier gebeurt. De rechtvaardigheid wordt hier zo gigantisch opgerekt. Het is niet zozeer wat ik net zei, het is niet wat je doet, maar op wie je vertrouwt. En dat wordt nog uitvergroot door wat Paulus hier schrijft in Romeinen 3. Rechtvaardigheid, dat God rechtvaardig is, bewijst hij doordat hij vrijspraak verleent. Dus met andere woorden, rechtvaardigheid heeft ermee te maken dat God vergeeft. Rechtvaardigheid is gebaseerd op vergeving. Rechtvaardigheid is gebaseerd dus op de wet dat je pas kunt spreken van rechtvaardigheid als er sprake is van vergeving. Wij hebben dat omgekeerd in onze wereld. Daarom ben ik teruggegaan met jullie naar de Bijbel, niet proberen zomaar uit te leggen wat het is. In onze wereld, rechtvaardigheid, dat is er pas als recht heeft plaatsgevonden. De Bijbel zegt, rechtvaardigheid heeft plaatsgevonden op het moment dat er sprake is van vergeving. Dat is Gods rechtvaardigheid. Ik heb het eerlijk gezegd nooit helemaal goed gesnapt waarin, als je dan teksten tegenkomt, ook zoals in Romeinen 3, dat staat dat God bewijst dat hij rechtvaardig is doordat hij de zonden vergeeft. Dat hij vrij. Ik kon dat nooit zo goed snappen. Maar ik denk van, hoe bewijs je dan dat je rechtvaardig bent? Want rechtvaardig betekent nog dat er iets betaald moet worden. Dat er iets gedaan moet worden. Dat er recht moet plaatsvinden. Niet zo bij de God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet zo bij de Vader van onze Heer Jezus Christus. Rechtvaardigheid vindt plaats op het moment dat vergeving tot stand komt. God vraagt niet van ons rechtvaardigheid. Hij geeft het. Hij geeft het. En dat is ook, vorige week, Trace haalde hem ook aan. Daarom staat hier dus ook gewoon het kruis. Want het kruis is dus de plek waar rechtvaardigheid tot stand kwam. Verzegeld werd, geborgd werd. Het is al goud, ja. Het is al kloor. God heeft er al voor gezorgd. En dat wist hij al toen hij Abraham riep. Want al in Genesis 3 bij Adam en Eva zei hij van, en er zal een zaad komen uit de vrouw. En die zal de kop van de slang vermorzelen. Dus er komt nog leven en ik ben ermee bezig. En daarvoor roept hij Noah en dan roept hij Abraham en Isaac en Jacob en later koning David en zoveel anderen. Hij roept ze omdat hij de weg aan het voorbereiden is voor de Messias die komen zou. In wie al Gods gerechtigheid tot stand komt. Aan het kruis. Daar, het is al klaar. Gerechtigheid is dus niet iets wat gekocht moet worden, dat betaald moet worden door ons, maar dat al betaald is door God. En daarom is het heel lastig als je probeert zulke woorden uit te leggen, gewoon met onze ervaringen, wat we weten vanuit de wereld, want dan schiet het tekort. De dingen die we in de wereld doen, die leiden we af van God. Dat is het mooie van de reformatie. Het heeft een beweging tot stand gebracht wat doorgewerkt heeft in de cultuur, in de politiek, in de economie op zoveel manieren. Dat wij vandaag een democratie hebben en erin leven, hebben we eigenlijk gewoon aan de reformatie heel veel te danken. Dus die rechtvaardigheid, die koop je niet, die krijg je. Rechtvaardigheid zou je kunnen zeggen begint bij trouw, de trouw van God, want God is rechtvaardig. En dat bewijst hij door zijn trouw, door zijn genade te schenken. En het vraagt van ons vertrouwen. En de Bijbel, als je het echt doordrukt, echt probeert erachter te komen hoe het nu zit, tot het gaatje gaat, zou je kunnen zeggen, dan blijkt dat zelfs het vertrouwen, zelfs het geloof, een geschenk is van God door de Heilige Geest in ons hart, in ons leven. Zodat er niemand is, zegt de apostel Paulus, niemand is die op zichzelf kan roemen en zeggen, kijk, I did it my way. Ik heb het gedaan. Nee, zelfs het geloof is een geschenk van God. Ik wil even een oude kennis weer van stal halen. Letterlijk van stal. Kennen jullie haar nog? Zullen we hem hier neerzetten? Lukt dat nu? Grace? Ik heb Grace. Nou weten jullie ook waarom ik mijn baard heb laten staan. Want dat zat er toen ook al op. Ik denk, dat klopt het voorbeeld niet. Ik heb vorig jaar over de genade gepreekt. Kan je dat zo zien? Ja, bijna. Kijk, heb ik erover gehad hoe dat je heel makkelijk dus aan beide kanten van die paard van die genade eraf kunt vallen. Dat wil zeggen dat het heel lastig is aan deze kant om erop te komen, op te stijgen, want je zit een beetje vreselijk met je eigen waarde. Ben ik wel goed genoeg? Ik kan daar niet bij. En het gevaar is dat je aan de andere kant er weer overheen kukelt en denkt van nou, ik heb het genade, ik ben het wel waard. Kijk hoeveel genade ik waard ben. Dan kom je een soort zelfingenomenheid terecht. Dus het is, twee weken geleden had ik het ook over dat het wandelen in het geloof is. Je hebt als het ware twee mijnenvelden aan beide kanten. En het paadje waar je langs loopt, dat is niet een gevaarlijk paadje, maar het is gewoon een heel smal paadje. En de enige manier om dat pad te blijven volgen en niet af te dwalen, is dus voortdurend je oog gericht te houden op het kruis. Want Jezus gaat ons voor. Dus als je het oog op het kruis houdt, en dan voorkom je dus dat je afdwaalt naar links of naar rechts. En naar links is dus, deze kant, is ik ben het niet waard. Dat geldt dus voor gerechtigheid ook. Gerechtigheid, dus rechtvaardig zijn, het confronteert je met jezelf. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben erg bewust van mijn tekortkomingen. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar dat zijn dingen, daar ben ik best wel heel veel mee bezig. Dat ik denk van, dat had ik anders moeten doen, dat had ik beter moeten doen. Dan heb ik het nog vrij oppervlakkig benoemd. Dus ik besef dat ik niet volmaakt ben. Tegelijk kom ik in situaties terecht dat ik mensen ontmoet, met mensen en dingen te maken heb. Van de week weer een aantal situaties, persoonlijk, ook met andere mensen meegemaakt. Dat je denkt van ja, ik mag allemaal niet volmaakt zijn. Maar die zit er helemaal naast. En dat kan van alles met je doen. Je kan er boos om worden. Dus als het persoonlijk is, dat je gewoon jou wordt onrecht aangedaan. Dat gebeurt in deze wereld. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt ook in mijn leven. Maar als ik aan deze kant van die paard van genade afval, van gerechtigheid, dan ga ik dus in een leven terechtkomen van, ik ben eigenlijk beter dan hun. Ik heb het zo slecht nog niet gedaan, want kijk maar naar hun. Maar die gerechtigheid van God, die ons in het midden houdt, die ons op het paard houdt, is een gerechtigheid die komt en die ontvangen wordt en die beaamd wordt in het geloof. Net zoals Abraham in God vertrouwde dat wat hij zei, dat hij dat ook zou gaan doen. Ik werd daar op een hele bijzondere manier bij bepaald. Ik ben een boek aan het lezen van Brené Brown. Misschien hebben jullie er wel eens van gehoord. Ik ben met Theus van Steen, had het vorig jaar er ook over, toen hij hier vorig jaar september hier was. Brené Brown is een mevrouw uit Amerika. En die doet veel sociologisch onderzoek naar wat mensen beweegt, vooral op het gebied van emoties. En hoe kan je nou evenwichtig en sterk in het leven staan? En dat betekent onder andere, is haar grootste ontdekking, dat je dus kwetsbaar durft te zijn. Het vergt moed om kwetsbaar te zijn. Dat betekent niet alleen kwetsbaar, maar ook onvolmaakt. De moed van imperfectie heet een van haar boeken. En ik ben nu het boek aan het lezen, Sterker dan ooit. Hoe je kunt na het vallen weer kunt opstaan. En zij beschrijft daarin een situatie waarin ze onrecht wordt aangedaan. En zich er vreselijk over opwindt. En ontzettend boos wordt op de mensen. En ze gaat naar een therapeut met wie ze regelmatig gesprekken heeft. En met een man. En op een gegeven moment, ze wordt bij een vraag bepaald. En die vraag is, geloof jij dat de ander het beste doet of gedaan heeft wat hij of zij kan? Geloof je dat de ander het beste doet dat hij of zij kan? Haar eerste reactie was nee, dat geloof ik niet. Want ik ben gewoon boos. Die persoon had beter moeten weten, die persoon had het, weet ik voor wat. Ze noemde van alles en nog wat in haar hoofd. En toen ging ze op onderzoek uit, ze ging mensen vragen. En ze ontdekte één ding. Naarmate dat mensen in staat zijn om te zeggen, ik vind het lastig, maar ja, ik geloof wel dat mensen het beste doen wat ze kunnen. Zeg, in mijn onderzoek bleek dat dat juist de mensen waren die ook de meeste compassie konden tonen, de meeste bewogenheid konden tonen met zichzelf en met anderen. Dus het beseffen, het aannemen, het geloven dat andere mensen het beste doen wat ze kunnen, dat helpt om zelf ontspannender en met meer compassie dus, bewogenheid te leven. En ze zeggen, op het moment dat mensen zeggen, nee, dat geloof ik niet, want ze. En dan komt er een heel lijst achteraan wat mensen gedaan hebben, wat mensen doen, wat ze allemaal beter zouden moeten weten, hoe ze zich beter zouden moeten gedragen en noem maar op. En dat ze een opleiding zouden moeten volgen en een baan zoeken. En anders zouden moeten praten, anders kleden, andere honden nemen, andere medicijnen, andere kinderen nemen. En noem maar op. Andere muziek luisteren, zeggen anders hun haar kammen, een baard scheren of juist weer niet, weet ik veel wat. Overal op en aanmerking om mensen, dat zijn toch mensen die zelf ook gewoon minder plezier hebben in het leven. Haar man, Steve, die zei op een gegeven moment, toen vroeg ze dat aan hem, ze van, geloof jij dat mensen het beste doen wat ze kunnen? En hij is kinderarts, dus hij komt ook heel veel mensen tegen. En toen zei hij op een gegeven moment, ik vind het een hele lastige vraag. Maar als ik dat aanneem, helpt het me wel om met meer plezier te leven. Want ik ga ervan uit dat het goede wil is bij mensen. En het mooie is, op het moment dat je dat doet, dan kan je dus ook met een stukje compassie naar jezelf kijken. En zeggen, maar dat betekent dat ik dus ook zo naar mezelf mag kijken. Dat ik het beste doe met datgene wat ik heb, wat God mij gegeven heeft. Even terug naar rechtvaardigheid. Ik vroeg me af, van waarom dit vanmorgen? Wat heeft dat nou met charismatische gemeente te zijn en de Heilige Geest en zo? En ik dacht, Als wij zeggen gefundeerd zijn in genade, wij in Waardevol Leven Gemeente willen mensen voortbrengen die gefundeerd zijn in genade. Gefundeerd zijn in genade wil dus betekenen, dat was het aan het verhaal van wat genade, waar genade op gebaseerd is, op gefundeerd is, dat is dus rechtvaardigheid. Dat ik gefundeerd ben in genade is dat ik dus doordrongen ben van het besef dat God mij als rechtvaardige beschouwt, mij daarvoor geroepen heeft, zijn beloften op mijn leven heeft uitgesproken. En wat voor prijs er ook voor betaald zou moeten worden, heeft hij gedaan aan het kruis door Jezus Christus. Dus door God, zijn liefde en zijn genade, kan ik dus naar mezelf kijken. Maar dat betekent dus dat ik dat ook naar anderen kan. Maakt niet uit wie het is. Vergt nogal veel aan wijsheid, et cetera. Maar het vergt de moed en de kracht van de Heilige Geest om, net zoals wij vanmorgen zongen, spreek in mijn hart, Heer, spreek in mijn leven, spreek uw waarheid. Laat uw licht in mijn duisternis komen. Om met die moed, dat kan alleen maar met de leiding en de kracht en de bemoediging van de Heilige Geest in je leven, waardoor je dat gaat zingen en zeggen, zodat je dus ook de gebrokenheid in jezelf of in een ander kan gaan zien. En daarin, door dat in genade te zien, Gods rechtvaardigheid in kan stromen. En dat is het enige ontbrekende schakeltje nog in het verhaal. En dat is wat we noemen de vrucht ervan. De vrucht ervan. De vrucht van rechtvaardigheid is dus dat er werken van vrede, werken van recht en rechtvaardigheid van ons uitgaan. Als je teruggaat naar het Oude Testament, waarom maakten de psalmisten en de profeten zich zo druk over die gerechtigheid en rechtvaardigheid? Is dat ze zeiden, weet je, dit volk, Israël is door God gekozen. Zijn rechtvaardigheid is aan Israël gegeven door de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Dus als er één plek is op deze wereld waar je dat terug zou moeten kunnen zien, dan is het dus in Israël. Dat is een logisch gevolg. Daar moet die vrucht, daar moet het dus zichtbaar zijn, wat die rechtvaardigheid. En dat betekent dat je opkomt voor armen en wezen en weduwen en verdrukten. Dat je zorgt dat er geen mensen zijn die honger hebben. Dat er een gelijke verdeling is van de middelen, zodat niemand tekort hoeft te komen. Dus dat onrecht uit het land gebannen wordt. Ook voor de schepping en ook voor de dieren, om het maar breed te trekken. En toch lukte dat steeds weer niet. Waarom? Omdat mensen bezig waren met zichzelf. En bij het kruis kan het dus wel. Omdat je dan niet meer bezig bent met jezelf, maar met Jezus. Wat is Hij aan het doen? Wat zou Jezus doen in deze situatie? Want Hij is rechtvaardigheid en recht. En waar Hij binnenkomt, met alle andere dingen, genade en vrede en liefde, maar dus ook gerechtigheid en rechtvaardigheid, dat brengt Hij mee in jou en mijn leven, maar ook in alle situaties. En hoe meer we dus ons focus op Hem leggen, hoe meer we dus op Hem gaan lijken. En dat betekent dus dat een heel stuk spanning en dingen waar we zo vaak mee rondlopen, wat gewoon menselijk is, wat automatisch naar ons toekomt omdat we in deze wereld leven, dat die dingen als het ware van ons, ze worden omgekeerd. Ze worden omgekeerd, want Hij spreekt in je leven. En Hij brengt verzoening, Hij brengt recht, Hij brengt liefde. Hij zorgt dat je niet aan de ene kant denk van ja, het is mijn schuld, ik ben tekortgeschoten, ik ben niet goed genoeg. En Hij voorkomt ook dat je denkt, ik ben beter dan de ander, ik heb het nu voor elkaar, ik weet hoe het zit, kijk mij. Nee. Maar ik zit op het paard en ik draag een baard, omdat Hij voor mij gestorven is. Hij is het die het voor ons heeft gedaan. Amen. Zullen we samen gaan staan? Misschien wil de muziekteam alvast naar voren komen. We hebben, ik was, toen ik het boek van Brené Brown aan het lezen was, dat deed heel veel met mij. En we hebben nu even een half uurtje, was een stevig onderwerp, grote woorden, en ik probeer het op mijn manier weer uit te leggen. Maar waar het om gaat is dat we tot het besef opnieuw mogen komen dat we Jezus in ons leven mogen laten spreken door zijn Heilige Geest. Weet je waar je nu staat? Wie je nu bent? God ziet jou. Hij heeft je lief. En in Christus ziet hij jou als een rechtvaardige. Zijn rechtvaardigheid rust op jouw leven. Daar mag je op vertrouwen. Je hoeft niet te worstelen met de vraag van ben ik wel goed genoeg? Heb ik dat fout gedaan? Dat kan. Misschien moet je wel iets op je nemen. Misschien moet je ergens verontschuldigingen gaan aanbieden. Misschien moet je naar iemand toestappen en zeggen, hey, ik geloof dat het anders of beter zou kunnen of moeten. Of ik wil het anders doen. Dat kan. Maar het begint met dat lied. Hier spreken mijn hart, spreken mijn leven. En ik wil gewoon even een moment nemen dat je de Heilige Geest gewoon vraagt om in jouw leven te laten spreken. Heilige Geest, wat wilt u hierin aan mij duidelijk maken? Wat wilt u mij vertellen? Wat wilt u ons laten zien als gemeente deze morgen? Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier vanmorgen bent. Dank u wel dat u er al was voordat wij u uitnodigden. Dat de uitnodiging alleen maar ons hart openstellen was voor uw aanwezigheid. Dank u wel dat u wilt spreken, dat u dat woord van God, het vlees geworden woord, Jezus Christus, in ons leven vertaalt. En in onze handen legt, in onze mond, op onze harten. In onze gedachten. En dat u echt wilt spreken. Dat u echt spreekt in ons. En dat we gewoon maar alleen maar hoeven te zeggen. Ik vertrouw het. Ik vertrouw op dit proces. Ik vertrouw op wat u aan het doen bent. Ik vertrouw op wie u bent. Ik vertrouw op wat u in mijn leven aan het doen bent. En we nodigen u gewoon opnieuw uit. Om dat nog meer te doen. En ook vruchten van gerechtigheid en rechtvaardigheid in ons leven zichtbaar laten maken. Misschien als we naar Kosovo gaan, dan kunnen we daar uitdragen, maar ook in de kerstmarkt, maar ook in onze eigen straat, in ons dorp, in ons huis, misschien met onze eigen familie, in ons eigen gezin, op ons werk, op onze school, dat we daar gewoon mogen staan en weten, ik ben misschien wel niet goed genoeg, maar dat hoeft ook niet, ik ben ook niet te goed. Ik ben precies de persoon. Ik ben precies zoals God mij bedoeld heeft en zoals hij mij wil hebben. Ik ben goed genoeg voor hem. En dat is de ander ook. Heer, help ons om dat meer en meer te zien en meer te omhelzen. Deze dag. Heer, we danken u voor uw genade. Heer, we danken u zoals u gewoon dicht bij mensen komt en dat u spreekt in ons leven, in ons hart. Dank u wel dat u hele grote woorden soms heel klein kunt maken en soms hele kleine dingen heel groot kunt maken, maar het gewoon altijd op uw eigen manier doet. En dank u wel dat u ons samen met de kinderen van Abraham en Isaac en Jacob als één hele grote familie over heel deze wereld uw rechtvaardigheid hebt gegeven, toebedeeld, geschonken. Zodat we gewoon teken zijn van uw liefde. Een gemeenschap van mensen zijn waar het heerlijk is om bij te zijn, om te midden van die mensen te zijn. Om daar te proeven en te ervaren wie u bent.